Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooiepot.com.
Goedemorgen, middag of avond en welkom bij aflevering 18 van de Geef mij de ruimte podcast. De laatste aflevering van dit seizoen over onze zon en de sterren. En potverdikkie, we hebben een aardige reis achter de rug. Vanaf de diepste krochten van ons universum en allerlei fenomenen ontdekkend via de buitenkant van ons zonnestelsel naar binnen toe. Om te eindigen bij de plek die het voor ons allemaal mogelijk maakt. Onze ster, onze zon. En hopelijk kennen jullie mij nog. Ik hoop dat deze podcast nog heel wat jaren mag circuleren. Maar voor de trouwe luisteraars die vanaf het eerste moment meeluisteren, mijn dank is groot. Eerst een welgemeende mea culpa. Deze aflevering heeft natuurlijk veel te lang op zich laten wachten. Toen ik begon met deze podcast, toen had ik echt nog geen idee waar het zou eindigen en of er überhaupt mensen naar zouden willen luisteren. En ik heb toen de eerste 12 afleveringen in zeer korte tijd opgenomen. En daarna werd de planning wat uitdagender. Want ja, er moet ook nog gewoon gewerkt worden, uiteraard. Sorry voor de vertraging. En laten we nog één keer knallen dit seizoen, want dit is de laatste aflevering. Ik ben oprecht verbaasd en zelfs een beetje verlegen geworden van de hoeveelheid berichten die ik heb ontvangen over het maken van het tweede seizoen. Zoals vaste luisteraars misschien wel weten, heb ik deze podcast gemaakt met het idee dat het na één seizoen klaar zou zijn. Maar oprecht, door het enthousiasme van jullie luisteraars, kijk ik echt uit naar het maken van een nieuw seizoen. Dus blijf vooral jullie suggesties sturen, want dat seizoen wil ik echt gaan maken met jullie hulp. Dus alle suggesties die zijn welkom. Net als alle vragen trouwens, want een legende zei ooit, elk nadeel heeft zijn voordeel. In de tussentijd heb ik namelijk een hoop mailtjes gehad en daar zaten interessante vragen tussen. En ik wil er enkele interessante uitpikken om hier te behandelen. Want enige tijd terug vroeg Anne Zwaagstra hoe het toch komt dat de baan van het ISS om de aarde op een platte kaart er niet uitziet als een rechte lijn, maar als een sinusvorm, een golvende vorm. Als je de baan van het ISS om de aarde gaat bekijken en je projecteert die op een platte kaart, dan zou je misschien verwachten dat dat een rechte streep is, want hij vliegt toch in een rechte baan om de aarde heen. Nou, ik legde toen al uit dat het feit dat je geen rechte lijn ziet op een platte kaart te maken heeft met de snelheid van de rotatie van het ISS ten opzichte van de rotatie van de aarde. ISS die komt meerdere malen per dag langs de aarde. Het doet meerdere rondjes per dag om de aarde. Maar de aarde roteert natuurlijk ook. Maar van een oplettende luisteraar, Mark Soons, kwam hier geheel terecht nog een belangrijke aanvulling op. De aarde die roteert natuurlijk niet onder een rechte hoek, maar onder een hoek van iets meer dan 23 graden. En ook de ISS draait in een bepaalde hoek om onze planeet heen. En dat alleen dus al zorgt voor een niet rechte lijn. Die zou wel recht zijn als de ISS het ISS in dezelfde richting en onder precies dezelfde hoek om de aarde heen zou draaien. Dan zou dit in elk geval niet zorgen voor een verstoring van die lijn, voor die sinusvorm. Dus dankjewel Mark voor je waardevolle aanvulling. Verder kreeg ik niet één, niet twee, maar liefst drie goede vragen van Bart. En niet zomaar Bart, maar Don Bartos himself. Don Bartos, we salute you. Want hij kwam echt met drie goede vragen. Namelijk, 1. Zijn er wiskundige inschattingen over de kans op leven in het universum? En 2. Als dat leven er dan is, is er dan een kans dat het dichtbij genoeg is of dat dit leven verder kan reizen dan wij? En zijn derde vraag, we zoeken constant naar leefbare planeten. Maar gaat onze definitie van wat leefbaar is wel op voor elke levensvorm? Om bij die eerste vraag te beginnen, er zijn inderdaad wiskundige inschattingen over de kans op het leven in het universum. Heel wat zelfs, waarschijnlijk veel meer dan waar ik en wij allemaal weet van hebben. Maar Bart die zegt in zijn vraag iets, die verwoordt dat heel goed in dit opzicht. Hij heeft het namelijk over inschattingen. En dat is ook inderdaad wat die modellen zijn. Want om betrouwbare berekeningen te kunnen maken, moet je wel weten met welke variabelen je te maken hebt. En dan moet je ook weten hoe je die variabelen in kunt vullen. En dat weten wij gewoon nog niet, of onvoldoende. Maar er is één berekening die bekendheid heeft vergaard, en dat is die van Frank Drake. Frank Drake die kwam in 1961 met wat nu de Drake Equation, de Drake-vergelijking wordt genoemd. En dat is een lange formule waarbij het aantal beschavingen in het universum wordt berekend, nou ja, dus hè, wordt geschat, met behulp van het aantal sterren en planeten. En dat dan weggezet tegen bijvoorbeeld de kans op mogelijkheid tot leven, maar ook tegen zaken als de kans dat dat ook daadwerkelijk ontwikkeld is, dat het kon blijven bestaan, dat het intelligent is geworden, et cetera, et cetera. En dat zijn dus heel wat variabelen. Maar tegelijkertijd zijn dat ook variabelen waar wij met geen enkele zekerheid iets over kunnen zeggen. Dus ja, het is een mooie formule. En het is absoluut gaaf om daarmee te spelen en daarover te filosoferen. Maar je kunt gewoon met geen enkele mogelijkheid zeggen of die formule nu betrouwbaar is of niet. De tweede vraag die Bart stelde, die hebben we al eens eerder behandeld. En ik vind dat helemaal geen probleem om het antwoord nog een keer te herhalen. Of althans mijn antwoord, want het is voor een deel subjectief. En die vraag is dan, is er leven dichtbij genoeg om ons te contacteren? Of is het mogelijk dat leven van verder weg, dat eigenlijk voor onze begrippen niet dichtbij genoeg is, sneller en verder kan reizen dan wij? Laten we eens even veronderstellen dat er in dit scenario intelligent leven is elders in het universum. Persoonlijk denk ik dat we intelligent leven dichtbij niet helemaal moeten afschrijven, maar dat de kans wel klein is dat het bestaat in onze nabijheid. En die mening die baseer ik op wat ik weet van ons eigen zonnestelsel. Het is inmiddels namelijk veilig om aan te nemen dat de aarde in ons zonnestelsel de enige planeet is met geavanceerd intelligent leven. En als je kijkt naar de kans op een stelsel met leefbare planeten en de waarschijnlijkheid van intelligent leven daar, dan moet het best wel heel erg toevallig zijn als dat dan ook echt net naast onze eigen deur weer te vinden is. Want zoals je al kunt zien aan de planeten in ons eigen zonnestelsel, ontstaat leven niet zomaar. Maar dan kom je dus automatisch bij het tweede deel van deze tweede vraag. Als er intelligent leven verder weg is, kan dit ons dan fysiek bereiken? Als je puur kijkt naar onze beperkingen en onze kennis van wat wel en niet mogelijk is, dan zeg ik nee. Maar wie zegt bijvoorbeeld dat leven elders niet tienduizenden jaren oud kan worden? En voor zover wij weten, kan niet sneller reizen dan het licht. Maar wat als dat wel blijkt te kunnen? Of als een andere geavanceerde beschaving ruimtetijd kan manipuleren? Dingen om over na te denken. Vraag 3 tenslotte, en dat vind ik echt een hele toffe. Dat is ook iets, dat realiseer ik me nu, waar we gewoon in deze podcastserie eigenlijk nog helemaal geen aandacht aan hebben besteed. Dus je mag mij hierop vastpinnen. In een seizoen 2 gaat hier meer aandacht voor komen, zegt hij terwijl hij een slokje koffie nam. Komt-ie. Wie zegt dat buitenaards leven alleen kan bestaan onder aardeachtige omstandigheden? Want dat is waar we naar kijken. Als we kijken naar leven elders in het universum, dan zoeken we naar leefbare planeten. Wat dus eigenlijk zoveel mogelijk aardeachtige planeten moeten zijn. Dat we dit doen, dat is wel aannemelijk. En dat is niet zomaar aannemelijk. Dat heeft namelijk te maken, voor een heel groot gedeelte, met het periodieke systeem der elementen. Wij kennen bijna 100 elementen die in de natuur voorkomen en die verbindingen kunnen vormen om alle andere elementen te kunnen vormen. We weten ook dat er in theorie nog wat meer elementen zouden kunnen bestaan. Maar dat zijn elementen die kortstondig bestaan. Tijdens kernfusie of kernsplitsing, hun verval is te groot en te snel om een vaste rol te spelen. Dus met de huidige stand van de wetenschap mogen we ervan uitgaan dat we in elk geval zeer veel van de elementen die in het universum voor kunnen komen kennen. Misschien zelfs bijna allemaal. En de bouwstenen voor leven kunnen dus gekozen worden uit een redelijk beperkte set elementen. En we weten welke verbindingen deze elementen kunnen vormen. En op basis van wat we weten is koolstof simpelweg het meest logische element als basis voor leven. Al het leven dat wij kennen is op koolstof gebaseerd. Vrijwel alle andere elementen die vallen af of zijn zeer onwaarschijnlijk als basis van leven, omdat zij simpelweg niet genoeg verschillende verbindingen kunnen vormen. Dus ze kunnen niet complexe verbindingen vormen die nodig zijn voor complexe elementen. Maar er zijn wel uitzonderingen en misschien mogelijke uitzonderingen. Silicium is na koolstof de meest waarschijnlijke kandidaat als basis voor leven. Het zou dus kunnen dat er elders in het heelal leven bestaat dat geen koolstof, maar silicium als basis heeft. En dat leven zou zich dan radicaal anders ontwikkelen dan het leven dat wij kennen. En zou dus ook kunnen gedijen op planeten met compleet andere omstandigheden dan die op aarde. Dus kortom, het is logisch om in onze zoektocht naar buitenaards leven te kijken naar aardeachtige planeten, omdat wij zeker weten dat leven daarop zou kunnen ontstaan. Maar we moeten dus niet per definitie alle andere mogelijkheden uitsluiten. En wellicht dat er op een dag leven wordt gevonden op een plek waarvan we denken, goh, jij hier? Het kan, het kan. Oké, we zijn helemaal bij. Dus qua vragen. Dus ook nu geldt, ook al komt er even een stopje tussen seizoen 1 en seizoen 2. Blijf ze stellen. Je krijgt sowieso een reactie en hopelijk een antwoord van mij via de mail. Dus blijf ze mailen naar info@geefmijderuimtepodcast.nl. De interessante vragen, die komen in volgende afleveringen. Dat beloof ik ook bij deze weer. Laten we nu gaan beginnen met dat waar je hopelijk op hebt zitten wachten. Dat waar het in deze aflevering echt om draait. Onze zon. We gaan het in deze aflevering hebben over het hele spectrum van het ontstaan tot de ondergang van onze zon. Maar ook over wat voor soort ster onze zon nu precies is en welke sterren er nog meer te vinden zijn in het universum. Onze zon is letterlijk het middelpunt van ons zonnestelsel. Maar hoe is dat zo gekomen? Hoe is deze ster eigenlijk gekomen? Denk je aan ons zonnestelsel, dan draait alles dus letterlijk en figuurlijk om onze zon. Zonder zon zou er geen leven op aarde zijn. Sterker nog, er zouden misschien niet eens planeten zijn. Maar was de zon dan het absolute begin van ons zonnestelsel? Dat is een interessante vraag. En het antwoord daarop is eigenlijk nee. Want ook de zon is uit iets ontstaan. Zonnen die zijn er niet zomaar, zonnen, sterren, zijn er niet zomaar van de ene op de andere dag. Maar uit wat is onze zon dan ontstaan? Nou, dat weten we niet zeker. Maar de meest geaccepteerde theorie is dat onze zon, net als eigenlijk andere sterren, is ontstaan uit een supernova of zelfs een hypernova, een nog grotere supernova. Dus een enorme explosie van een gigantische ster die aan zijn einde komt. Waarom denken we dat? Nou, in de eerste plaats is dit logisch wanneer je kijkt naar de leeftijd van de zon. De zon is zo'n 4,6 miljard jaar oud. Maar het universum is bijna 14 miljard jaar oud. Dus zo'n 9 miljard jaar lang was er geen zon. Dus is het logisch dat er voorgangers zijn geweest. En zo'n voorganger die eindigt in een supernova is precies wat er nodig is om een nieuwe ster te laten ontstaan. Voor het vormen van een ster zijn enorme, enorme hoeveelheden gas en stof nodig. En dat noemt men een zogenaamde moleculaire nevel. En een explosie van een oude ster is de meest aannemelijke oorzaak van die enorme nevel waaruit uiteindelijk onze zon is ontstaan. Dus ja, waarschijnlijk, en dit is de meest geaccepteerde uitleg en theorie, is dat de geboorte van onze zon het resultaat is van het sterven van een andere ster. Een vraag die je op dit punt dan misschien stelt is, waarom wordt een ster dan een ster en geen planeet? Waarom is onze zon geworden en niet gewoon nog een van de planeten in ons stelsel? Nou, in zekere zin heeft een ster geluk. Een ster die vormt namelijk op een plek waar de nevel op een gegeven moment implodeert onder zijn eigen druk en massa. Want op dat moment ontstaat er kernfusie en voilà, daar heb je jouw ster. Om het eventjes simpel uit te leggen. En sterren die zijn simpelweg gevormd op plekken waar er net even wat meer materie was om aan te trekken. Planeten die hebben niet genoeg massa kunnen verzamelen om uiteindelijk onder hun eigen gewicht te bezwijken. Bij sterren gebeurt dat dus wel. En vanaf dat moment krijg je kernfusie en is een ster een feit. Dus ja, een ster wordt geboren op een plek waar gewoon de omstandigheden gunstig zijn, waar die een voordeel heeft met het aantrekken van massa ten opzichte van zijn omgeving. En bij kernfusie, wat dus gebeurt op het moment dat een ster daadwerkelijk een ster wordt, smelten waterstofatomen samen tot helium. En zolang dit gebeurt, dan bevindt de ster zich in een stabiele fase waarbij energie wordt afgegeven. In de vorm van warmte en licht, waaraan wij ons bestaan te danken hebben. Alleen, kernfusie stopt daar niet. De fusie die gaat door en die vormt steeds zwaardere elementen. Zo is helium net een wat zwaarder element dan waterstof. Maar het proces gaat door en door en stopt niet bij helium. Want op een gegeven moment neemt de hoeveelheid helium in de ster dermate grote vormen aan dat er weer zwaardere elementen gefuseerd gaan worden uit helium. En op het moment dat dat gebeurt, dan krijg je eigenlijk te maken met het begin van de ondergang van een ster. Want de ster zal namelijk doorgaan met de kernfusie, omdat de druk steeds verder toeneemt. Maar zelfs een ster loopt op een gegeven moment tegen zijn eigen limieten aan. Op een gegeven moment kan er niet verder worden gefuseerd. En dat moment breekt aan dat er elementen gefuseerd worden tot ijzer. Dan is het echt game over voor de ster. Want hierna zijn er namelijk geen zwaardere elementen meer voor de ster om te fuseren. En dus is het voor de ster een doodlopende straat. Bovendien is er voor het fuseren van zware elementen meer energie nodig dan dat er tijdens de fusie vrijkomt. Dus die ster is echt op dat moment onherroepelijk ten dode opgeschreven. Gelukkig is het met onze zon zover echt nog lang niet. Naar schatting bevindt onze zon zich namelijk nog net niet op de helft van zijn leven en heeft hij nog zo'n 5 miljard jaar te gaan, dus we're safe. Maar hoe gaat onze zon dan aan zijn einde komen? Nou, spoel even 5 miljard jaar vooruit. De kern van de zon die wordt nu zo zwaar dat dus verdere kernfusie onmogelijk wordt. En dan gebeurt er iets wat je misschien niet zou verwachten. Want doordat de kern van de zon zo ontzettend zwaar wordt, neemt de zwaartekracht uiteraard toe. Maar de druk neemt ook toe en hierdoor worden de buitenste lagen van de zon afgestoten. De zon gaat opzwellen. Hij krijgt een kleine, onwijs zware kern, maar wordt op het oog en ook daadwerkelijk qua omvang groter, omdat de buitenste lagen op gaan zwellen. En op dat moment zal onze zon een transformatie ondergaan die we de transformatie naar een rode reus noemen. Op de verschillende type sterren kom ik straks nog terug, want de rode reus is één type ster van de vele. Wat betekent dit voor de aarde? Niet echt goed nieuws, want over zo'n 5 miljard jaar gaat de zon naar verwachting zo ver opzwellen dat hij de aarde en misschien zelfs Mars gaat verzwelgen. En dan door de enorme temperatuur en straling betekent dat automatisch ook dat het echt gedaan is met onze planeet. Dus wat er ook gebeurt en hoe onze toekomst er ook uitziet, binnen 5 miljard jaar moeten we toch echt wegwezen om ons voortbestaan te kunnen garanderen. Als we er dan überhaupt nog zijn, maar daar twijfel ik sterk aan. Deze indrukwekkende vorm van de zon, een rode reus, dat is slechts een tussenfase. De kernfusie is namelijk gestopt. Dus uiteindelijk zullen de buitenste lagen van de zon sterven, want er wordt namelijk geen nieuwe energie aangemaakt. Er is geen kernfusie meer, dus de zon blijft zwellen, maar op een gegeven moment stopt dat. En dan blijft er dus alleen die kleine kern over. En op dat moment wordt onze zon van een rode reus een witte dwerg. That's right, de oplettende luisteraar of iemand die hier alles naar heeft gezocht of het een en ander van weet, die merkt nu op, onze zon zal dus niet exploderen. Dat klopt, er zal geen supernova plaatsvinden, want daarvoor is onze zon simpelweg te klein en niet zwaar genoeg. Of een ster uiteindelijk explodeert of niet, is bepalend voor de vorm waarin hij zijn leven voortzet. Bovendien ook weer bepalend voor het verdere lot van de omgeving. Hè? Want zou onze zon gewelddadig tot zijn einde komen in een supernova en keihard exploderen? Ja, dan kan ik het niet mooier maken. Dan zijn alle planeten in ons stelsel de klos. Maar dat biedt wel weer mogelijkheid tot nieuw leven. Hè? Zeer waarschijnlijk, zoals ik aan het begin al zei, uit de explosie van één ster kan de geboorte van een nieuwe ster en daarmee nieuwe planeten voortkomen. Maar goed, onze zon die wordt uiteindelijk een witte dwerg. Dat is een superdichte overgebleven kern van wat eens een ster was. En de grootte van die kern die zal vergelijkbaar zijn met de totale aarde. Maar door de extreme dichtheid van die kern heeft een witte dwerg wel onvoorstelbaar meer massa en veel meer zwaartekracht. Echt honderdduizenden keren sterkere zwaartekracht dan die van de aarde. En een witte dwerg is best wel een apart hemellichaam, want het is dan weliswaar geen ster meer. Hij zal nog zeer lange tijd hitte uitstralen. Niet meer zoals een ster dat doet, hè, want er is dus geen kernfusie meer. Maar in de kern zit nog wel resthitte van de zon, van de ster die ooit was. Waardoor aan het oppervlak een witte dwerg wel duizenden tot tienduizenden graden heet kan zijn. En gedurende deze periode is een witte dwerg hebben we het natuurlijk over. Gedurende die periode is een witte dwerg ook duidelijk zichtbaar. Maar na verloop van tijd zal ook een witte dwerg zijn hitte verliezen. Maar dat is na verloop van heel, heel, heel veel tijd. Want wat gebeurt er als een witte dwerg is afgekoeld? Ja, theoretisch spreken we dan van een zwarte dwerg. Dat is dan een compleet dode ex-ster. Gewoon een dode, kale, koude bol die geen warmte meer uitstraalt en ook vrijwel niet meer zichtbaar is. Maar hier is de catch. We kunnen het wel zwarte dwergen noemen, in theorie, en we kunnen wel voorspellen wat er gaat gebeuren. Alleen, we hebben nog nooit een zwarte dwerg waargenomen. Dan zeg je nu van, ja, dat is logisch, want die zijn vrijwel niet waar te nemen, dus we missen ze gewoon, we kunnen ze niet zien. Maar er is een andere verklaring voor. En dat is zeer waarschijnlijk omdat het universum simpelweg nog niet oud genoeg is voor witte dwergen om af te koelen. Ja, laat dat even bezinken. Hè? We zijn bijna 14 miljard jaar onderweg. Er zijn al heel wat witte dwergen, maar die zijn nog steeds niet volledig afgekoeld. Dus in zekere zin zal onze zon na zijn einde nog vele miljarden jaren vrolijk door blijven leven in een totaal andere vorm. Maar hey, laten we alsjeblieft niet te lang blijven praten over de dood van onze moederster. Laten we vooral dankbaar zijn en genieten van alles wat ze voor ons betekent. Maar wat voor ster is onze zon precies? Want is de zon eigenlijk wel bijzonder? Laten we even beginnen met wat statistieken, leuke statistieken die je een beeld geven van waar je onze ster, onze zon, ongeveer moet plaatsen in de hele kosmos. De zon die heeft een diameter van 1,4 miljoen kilometer en dat is 109 keer zo groot als de diameter van de aarde. Maar de massa die daarbij komt kijken is maar liefst ruim 330.000 keer die van onze planeet. Nou, om dat in perspectief te plaatsen, die diameter van de zon die 109 keer zo groot is als de diameter van de aarde. Wat betekent dit? Dit betekent dat er ongeveer 1,3 miljoen aardes in de zon passen. Zo groot is onze moederster. 1,3 miljoen aardes in de zon. Maar dan is onze zon, zo kan ik je verklappen, niet eens zo'n hele grote ster. Daar kom ik zo op terug. Aan het oppervlak is de zon zo'n 5500 graden Celsius. Maar in de kern kan de temperatuur oplopen tot wel 15 miljoen graden. Wat voor mij niet te bevatten is, want bij een graadje of 30 haak ik persoonlijk al af. Maar wat nog interessanter is, gek genoeg is de zon op enige afstand heter dan aan het oppervlak. En we hebben echt geen idee waarom. Dat is best raar. Moet je je voorstellen, je hebt een oven en die oven is heet. Maar als je een paar meter van die oven wegloopt, wordt het alleen maar heter. Dat is wat er gebeurt bij de zon. Als je even de kern niet meerekent, hè, want de kern is het heetste gedeelte. Maar je hebt het oppervlak, daar is het zo'n 5500 graden. Maar ga je wat verder van de zon weg, dan kan het zomaar duizenden graden heter zijn. Hoe? Waarom? We hebben het dan over de zogenaamde corona van de zon. Dat is een gebied buiten het oppervlak, waar het dus op bepaalde plekken vele malen heter is dan aan het oppervlak zelf. En we hebben eigenlijk geen idee hoe dit nu kan. Er wordt wel onderzoek naar gedaan en wetenschappers die vermoeden dat het iets te maken heeft met magnetische golven of andere soort golven of kleine flares die hitte overbrengen naar dit gebied. Dus het vermoeden is dat er iets is dat zorgt voor een transport van hitte vanaf het oppervlak van de zon naar dat gebied daarbuiten, die corona. Maar bewijs daarvoor is nog niet gevonden. Hoe speciaal is onze zon eigenlijk? Laten we daar nou even over hebben. Want voor ons is de zon letterlijk leven, is ons alles, dus rete speciaal. Maar de zon is dus eigenlijk, als je het op grote schaal gaat bekijken, helemaal niet zo bijzonder. Onze zon is namelijk wat we noemen een gele dwergster. En naar schatting valt 75% van alle sterren in het universum in deze categorie. Dus ja, als de zon een man was, dan was hij een volstrekt inwisselbare dertiger uit een Phoenixwijk met twee kinderen en een saaie leaseauto. Maar deze aflevering gaat niet over mij. De zon is gewoon, zit gewoon heel erg in het midden. Hij doet niks fout, hij valt niet op. Hij is heel gewoontjes en dat is helemaal niet verkeerd. De meeste sterren die hebben namelijk een massa tussen de 0,8 en 1,2 keer die van onze zon. En zij leven waarschijnlijk net als onze zon, naar schatting gemiddeld zo'n 10 miljard jaar, give or take. En wij vinden onze zon dus groot. Hè? Maar om nu even weer... Ik hou ervan, dat weet je, ik hou van die vergelijkingen die je een beetje een beeld geven van hoe onmetelijk en belachelijk groot dingen in het universum zijn. Wij kunnen er vanuit gaan, we kunnen met z'n allen vaststellen dat de zon voor ons enorm is. Als je dat uittekent, als je de aarde naast de zon zet, is de aarde maar een nietsbetekenend stipje. In menselijke termen, zei ik dus net al, is de zon dus redelijk gemiddeld. Hè? Stel je voor, een man met een lengte van 1,78 meter of een vrouw met een lengte van 1,68 meter. Niet klein, niet groot, gewoon normaal. Dus een uitzondering is onze zon zeker niet. En er zijn ook genoeg sterren die echt een heel stuk kleiner zijn dan onze zon. Maar ook ontelbare die veel groter zijn. En die vind ik bijzonder interessant. Er zijn er namelijk bij die echt veel, veel, veel groter zijn. Laten we meteen de grootst bekende ster erbij pakken. De grootste ster die wij op dit moment kennen is VI Canis Majoris. En die heeft een straal die naar schatting 2100 keer zo groot is als onze zon. En de schattingen variëren een beetje, maar als ze enigszins correct zijn, wat betekent dit dan? Want een straal 2100 keer zo groot, ja, dat boel. Als je erg wiskundig onderlegd bent, dan kun je daar misschien een beeld bij vormen. En 2100 keer zo groot klinkt dan misschien niet eens zo heel erg indrukwekkend. Maar hier komt-ie. Ik zei net dat de aarde in de zon past, zo'n 1,3 miljoen keer. Dat is al iets wat natuurlijk heel erg tot de verbeelding spreekt en heel erg lastig is voor te stellen. 1,3 miljoen aarders in onze zon. Maar nou komt-ie. Onze zon past ongeveer, naar schatting, 2,5 miljard keer in VI Canis Majoris. 2,5 miljard zonnen in een andere ster. En dan nog is zo'n gigant als VI Canis Majoris een nietsbetekenend stipje in een compleet stelsel. Als dit dan geen mooi voorbeeld is van de belachelijke en voor het menselijk brein niet te begrijpen omvang van het universum, dan weet ik het ook niet meer. Laten we ook nog even een blik werpen op de diverse soorten sterren. Ik ga geen complete lijst geven, want het zijn er echt veel meer dan ik kan behandelen. Want bijvoorbeeld, elke hoofdcategorie heeft ook nog diverse subcategorieën. Dus als je echt alle soorten sterren wil benoemen, ja, dan ben je wel eventjes bezig en dat wordt veel te lang. Plus het feit dat je sterren ook nog eens op verschillende manieren kunt klassificeren. Hun type ster bijvoorbeeld, hun temperatuur, de grootte, hun gedrag, in welke buurt ze staan, et cetera, et cetera. Dus wat we even gaan doen, We pakken gewoon die hele brei en dan maken we een lekkere hutspot van. En daaruit distilleren we hier gewoon eventjes een aantal sterren waarvan we zeggen, oké, nou, die zijn interessant om te kennen. En daar zit een bepaalde rode draad in of een bepaalde opbouw van klein naar groot, maar er zitten ook wat uitzonderingen tussen. Laten we beginnen met protosterren, want daar begint het allemaal mee. Protosterren, dat zijn sterren in hun vroege ontwikkelstadium. Wat er daarbij gebeurt is dat waterstofgas dat trekt samen onder invloed van de zwaartekracht en het wordt steeds zwaarder en zwaarder en zwaarder. En dan komt dus uiteindelijk die kernfusie tot stand waardoor een protoster een ster wordt. Maar dat gaat niet gemakkelijk en dat gaat ook niet meteen van 0 naar 100 in één keer. Want er zijn wat tussenstappen in. Eén tussenstap zeg maar die wij identificeren zijn T Tauri sterren. En dat zijn jonge sterren die nog niet volledig tot hoofdreeksterren, dus tot volwaardige sterren, zijn uitgegroeid. Ze zijn lekker bezig met gas verzamelen, zijn lekker zwaar aan het worden. Ze staan op het punt om te ontbranden of zijn misschien al ontbrand en zijn al bezig met kernfusie. Maar ze zijn nog bijvoorbeeld omgeven door een protoplanetaire schijf van gas en stof. Is dat erg? Nee. Sterker nog, fantastisch, want uit die schijf, daaruit kunnen planeten ontstaan. Dus op het moment dat je ergens een T Tauri ster ziet, dan weet je, hier gaan toffe dingen gebeuren, want hier worden ook nieuwe planeten geboren. Dan heb je ook, we hadden net al een categorie dwergsterren. We hebben net even al de witte dwergster genoemd, wat onze zon uiteindelijk gaat worden als zijn normale leven aan een einde komt. Maar er zijn bijvoorbeeld ook bruine dwergen. En bruine dwergen, dat zijn objecten die te groot zijn om als planeet te worden beschouwd, maar ook weer niet groot genoeg om stabiel kernfusie te onderhouden. Dus ja, wat zijn het? Zijn het mislukte sterren? Ja, eigenlijk wel, maar ook mislukte planeten. En dan worden ze ook nog bruine dwergen genoemd. Ja, dit zijn gewoon niet de gelukkigste rakkers in het universum. Ze stralen ook weinig licht uit en zijn daarom lastig te detecteren. Een stapje daarboven vind je rode dwergen. Dat zijn de kleinste en zwakste sterren die we kennen met een massa van normaal iets van minder dan de helft van die van onze zon. Dat is eigenlijk zo klein als een ster kan zijn. Succesvoller dan een bruine dwerg, maar alsnog gewoon een heel klein sterretje. Ook dat is helemaal weer niet erg, want ze kunnen honderden miljarden jaren waarschijnlijk blijven branden. Het zijn sterren die niet zo snel door hun voorraad heen branden. En daardoor hebben ze een heel lange levensduur. Ja, ik zeg nu honderden miljarden jaren, maar dat zijn natuurlijk schattingen, want zo lang bestaat het universum nog niet. Maar de verwachting is dus dat rode dwergen heel veel andere hemellichamen overleven en dus een tijdje doorgaan. Bovendien weten we inmiddels ook dat rode dwergen, hoewel ze relatief koel zijn, prima leven zouden kunnen ondersteunen op planeten die er omheen draaien. Die moeten dan alleen wel een heel stuk dichterbij staan. Nou, over de witte dwergen hebben we het gehad. Hè. Dat zijn dus de hele compacte en zware overgebleven kernen van een ster die is gestorven. Sterren die hun ding doen en dat goed doen, die kunnen we klassificeren als hoofdreeksterren. En onder hoofdreeksterren vallen dus eigenlijk heel veel andere categorieën die echt ster zijn. Want hoofdreeksterren zijn niets meer of minder dan sterren die hun energie produceren door middel van kernfusie en waterstof in hun kern. Sterren die zich dus gedragen zoals goede sterren horen te doen. En die variëren dus in grootte van de rode dwergen, waar we het net over hadden, tot blauwe superreuzen, de grootst bekende sterren. Dus we gaan even een stapje groter. En de eerste stap is dan de rode reuzen. Nou, dat is wat onze zon uiteindelijk ook gaat worden. Wat eigenlijk bijna elke ster uiteindelijk wordt. Dit zijn namelijk grote rode sterren die zich in de laatste fase van hun leven bevinden. En ze kunnen honderden keren groter worden dan de zon. En ze worden ook behoorlijk gewelddadig. Naast hitte stralen ze vooral heel erg veel infrarood licht uit. Wat we met het blote oog niet zien. Maar daar gebeurt een hele hoop. Het is geen stille dood. zijn onrustige jongens. Nou ja, en iedere ster die dit ambieert, goed nieuws, want de gemiddelde ster wordt uiteindelijk op een punt in zijn leven een rode reus. Dan heb je de blauwe reuzen. Blauwe reuzen, dat zijn wel redelijk stabiele jongens. Dat zijn dus geen sterren zoals rode reuzen die aan het sterven zijn, maar zeer heldere blauwe sterren. En waarom zijn ze blauw? Ze hebben een onwijs hoge oppervlaktetemperatuur en ze zijn meestal ook veel groter dan de zon. Er zijn trouwens nog meer termen voor sterren die onrustig gedrag vertonen of aan het einde van hun leven komen of een combinatie daarvan. Een van die termen zijn AGB-sterren. Die term die wordt gebruikt voor sterren die zich in de laatste stadia van hun leven bevinden, net voordat ze een planetaire nevel worden. Ze zijn vaak rood en ze pulseren, waardoor ze best wel opvallend zijn. Maar je hebt ook Wolf-Rayet-sterren. Dat zijn zeer hete en heldere sterren die ook aan het einde van hun leven zijn. En die hebben een onwijs hoge massa en verliezen heel snel hun buitenste lagen. Dus wat een rode reus doet, dat doet een Wolf-Rayet-ster eigenlijk in factor 10 supersnel. Dan zijn er ook nog cefeïden. En dat zijn pulserende sterren die regelmatig in helderheid veranderen. Hele maffe jongens. Maar dat zijn wel hele handige sterren voor ons. Want omdat ze zo pulseren en helder worden en weer minder helder worden, vallen ze op en kunnen we ze gebruiken om onder andere afstanden tot verre sterrenstelsels te meten. Mocht je denken van, goh, ik hoor een miauw. Dat klopt. We hebben bezoek hier van onze studiogast, mijn kat Jessie, die zich op de een of andere manier op momenten dat je wil opnemen heel, heel erg lastig buiten laat sluiten. En nu gewoon ook op mijn bureau springt. Dat is het leven van een hobbyist podcastmaker. Geen luxe studio, geen geluiddichte muren en ruimtes, noem maar op. Nee hoor, gewoon een bureautje, een computer, een microfoon en een kat die zich overal mee wil bemoeien. Dus gezellig. Ik ga gewoon onverschrokken door. En als jullie ineens wel stil te horen, dan is dat niet omdat ik iets heb aangedaan, maar dan heb ik een plekje voor haar gevonden waar ze even tot rust kan komen. Right. De volgende. Ik hoop dat ik al die namen wel goed uitspreek, maar dat zijn RR Lyrae sterren. Ook dit zijn pulserende sterren. Die worden gebruikt voor het inschatten en meten van afstanden tot nabijgelegen sterrenstelsels. Dan hebben we de novae. Dat is een term die waarschijnlijk wel bekender voorkomt, hè, in de vorm van een supernova of een hypernova. Maar novae's, dat zijn sterren die plotseling veel helderder worden en dan langzaam weer vervagen. En ze worden veroorzaakt door de explosie van materiaal dat zich op het oppervlak van een witte dwerg heeft verzameld. Dus een nova is geen supernova, is niet het daadwerkelijk uit elkaar klappen van een complete ster. Het zijn oppervlaktelagen die gewelddadig uit elkaar spatten. En dat kan natuurlijk gebeuren omdat de kern van zo'n ster op dat moment nog superheet is en daar allerlei reacties kunnen plaatsvinden. Stapje hoger heb je de daadwerkelijke, hè, voor de echte fijnproevers, de echte supernova's. Explosies die worden veroorzaakt door het instorten van de kern van een zware ster. En daardoor wordt het grootste deel van de massa van de ster weggeblazen. En daarboven heb je ook nog een stapje, de hypernova's. Dat zijn gewoon supernova's die nog een flinke klap sterker, groter en gewelddadiger zijn en ook zeer lang kunnen duren. Daaraan gerelateerd neutronensterren. Neutronensterren, dat zijn hele compacte overblijfselen van die supernova's. Dus bij een supernova knalt de ster uit elkaar. Bijna alles wordt daar weggeslingerd en verdwijnt uiteindelijk. Maar er blijft een heel klein compact deeltje van de ster over. Een voormalige kern. En die hebben een onwijs hoge dichtheid en een zeer sterke zwaartekracht. En dat is het opstapje naar, inderdaad, zwarte gaten. Zoals je merkt zijn we nu niet direct met sterren bezig, maar kan het dus ook gaan om verschijningen die aan sterren zijn gerelateerd of waar sterren uiteindelijk naartoe uit kunnen groeien. Ja, zwarte gaten, je kent ze, objecten, mysterieuze objecten met zo'n hoge dichtheid dat zelfs licht er niet aan kan ontsnappen. En zwarte gaten die ontstaan alleen bij de allergrootste explosies van de allerzwaarste sterren. Maar er kunnen nog meer gekke dingen gebeuren, bijvoorbeeld magnetars. Magnetars zijn neutronensterren, maar dan met een zeer sterk magnetisch veld. En ja, die zorgen voor allerlei uitbarstingen van röntgenstraling en gammastraling. En echt, daar wil je gewoon niet bij in de buurt zijn. Dat zijn gewelddadige jongens. En dat geldt ook voor quasars. Quasars zijn ook mysterieuze objecten. En die quasars, wat hen onderscheidt van de rest, is dat ze alleen voorkomen in het centrum van sommige sterrenstelsels. Dus een quasar, ja, heeft zeer waarschijnlijk iets te maken met een zwart gat, of is misschien een soort zwart gat. Het zijn in ieder geval hele heldere objecten die detecteerbaar zijn door hun straling. Ja, wat voor jongens hebben we nog meer? Er zijn bijvoorbeeld sterren met variabele snelheid, waarmee we bedoelen dat kernfusie bij de ster is niet stabiel. Soms verloopt die sneller, soms verloopt die langzamer. Die waterstofverbranding gaat het dan om. En dat leidt tot variaties in helderheid. Om je een idee te geven van hoeveel soorten sterren er dan zijn, zelfs binnen dit spectrum heb je weer verschillende typen. Bijvoorbeeld Delta Scuti sterren en W Virginis sterren. Gaat veel te diep, weet ik ook veel te weinig van. Wie weet ooit in de toekomst, maar dat is gewoon even mooi om te weten dat een ster is gewoon meer dan een fik in de bol. Er zijn zoveel nuances, verschillen, variaties, etc. Dat rare geluid was inderdaad weer de kat. Er zijn ook symbiotische sterren. En symbiotische sterren, dat zijn dubbelsterren. Een vorm van dubbelsterren. Dubbelsterren ken je misschien. Hè? Dat zijn twee sterren die om elkaar heen draaien en die vaak ook op elkaar inwerken. Er zijn heel veel verschillende soorten dubbelsterren. En in heel veel dubbelsterrenclusters is het uiteindelijk zo dat er één ster is die wint. Dus er is één ster die de ander langzaam maar zeker van zijn massa aan het ontdoen is. En die komen in een soort doodsdans waaruit de een de ander verorbert. En ja, dat kan ook gebeuren bij symbiotische sterren. Symbiotische sterren, dat zijn dubbelsterren waarbij de een bestaat uit een rode reus en de ander uit een witte dwerg. Dus twee sterren die misschien ooit wel hetzelfde zijn geweest, maar die in compleet verschillende stadia van hun leven zijn. En daardoor zijn ze ook niet heel erg gewelddadig naar elkaar toe, want een rode reus is eigenlijk aan het sterven. En die zwelt op, dus die verzwelgt alles. Maar ja, met een witte dwerg in de buurt, daar valt niet veel te halen, want die is al hartstikke dood. Dan hebben we nog de planetaire nevels. En planetaire nevels zijn overblijfselen van sterren. Bijvoorbeeld zoals de zon, nadat hun buitenste lagen zijn afgeworpen. Want we hebben het gehad over die witte dwerg die dan overblijft, die kern. Maar goed, het is niet zo dat al het materiaal dat er ooit was, al die massa, al die materie, dat helemaal weg is. Er blijft vaak een hele mooie symmetrische vorm blijft erachter van gas. En die wordt ook nog eens verlicht door die witte dwerg die daar in de kern zit. En dat zorgt, zoals je weet, voor prachtige foto's in het heelal. Dan heb je ook nog allerlei verschillende clusters, maar dat is misschien iets om later op in te gaan. Dit is helemaal zo'n beetje een totaal spectrum van sterren die er zijn. En daarmee zijn we er, onze zon en de sterren. En daarmee beëindig ik dit eerste seizoen van de Geef Mij de Ruimte podcast. En wat er ook nog gaat komen, voor mij was het sowieso een memorabel seizoen. Want het begon ongeveer een jaartje geleden als een ideetje, een probeersel. En ja, het is voor mij nu in ieder geval verworden tot een serieuze productie. Ja, in ieder geval voor iemand met mijn middelen en capaciteiten. Wel met echt duizenden luisteraars per aflevering. En dat kan ik nog maar moeilijk bevatten. En daar ben ik ontzettend blij mee. Daar ben ik ongelooflijk trots op. Dat vlijt me. En ik vind het geweldig dat jullie met mij meegaan op deze kosmische reis. En dat jullie zo betrokken zijn. Dat jullie correcties sturen, met me meedenken. Jullie komen met suggesties, met vragen. Met complimenten waar ik stil van word. En daardoor kijk ik terug op een fantastische ontdekkingstocht, ook voor mezelf. En ik hoop jullie in een volgend seizoen weer terug te zien. Wanneer precies en hoe precies, dat weet ik nog niet. Dat ben ik aan het uitdokteren. Maar in de fameuze woorden van een zekere heer A. Schwarzenegger. I'll be... Precies. Bedankt.
Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een d.com.